Stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Koningen 17. Daarvan lees ik u voor het vijfde vers. 1 Koningen 17, vers 5. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren. Want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het bevel van de Heere aan Elia, op de gehoorzaamheid van de profeet Elia aan het bevel van de Heere, en daartussendoor trachten we iets te zeggen van de bedoeling van de Heere in dit alles. Vorige week hebben wij stilgestaan bij vers 1. Hoe zo plotseling, onverwacht, de profeet Elia daar voor Achab staat en bij het leven van de God van Israël, de Heere, zweert dat er geen dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. We hebben toen bedacht, of gedacht, hoe dit gekomen is. En we hebben toen gezegd, omdat we geen uitdrukkelijk bevel van de Heere lazen, hoe dat zich in het bewustzijn van de profeet Elia de wil van de Heere heeft afgedrukt. En dat hij gedachtig is geworden aan Gods verbond. En dat hij ook gedachtig geworden is aan wat de Heer zelf gezegd heeft. Dat hij dat volk zou bezoeken met plaag, wanneer zij ooit zijn zuivere woord en wet verlaten. En dat dit zo'n gestalte heeft gekregen in het zielenleven van de profeet Elia, dat en het bewustzijn dat hij aan Gods zijde stond, dat hij een gebed deed, een krachtig gebed, dat het niet zou regenen. En het regende niet in 3 jaar en 6 maanden, zoals Jacobus zegt. En dat hij daarom ook spreekt, tenzij dan naar mijn woord. Want zijn woord was het woord dat de Heer zelf gesproken heeft in zijn getuigenis. En door het geloof heeft Elia zich aan dat woord, ook het woord van de dreiging, vastgeklemd. En we hebben toen ook daarop gewezen dat de spits van die tuchtigende stok of roede toch ook is liefde. Hoe nou oordeel en genade samen geopenbaard worden. Want dat God zich ermee bemoeit, ook in deze weg, is een teken dat hij ze nog niet overgeeft aan het oordeel van de verharding, en dat dat op zich veel groter is dan de honger en de sterfte in het 10 stammenrijk. En tenslotte zijn we geëindigd met meer dan Elia is hier. Dat is Jezus Christus. Elia mag dan genoemd worden de handhaver van de wet. Maar de Heer Jezus is de vervulling van de wet. Zodat Ook een oud-testamentische dichter mocht getuigen, zo gij het recht wilt treden en gadeslaan, onze ongerechtigheid af, wie zal dat staan? Maar bij u is vergeten. Wij gaan nu vervolgens met vers 2. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem. Dat is iets anders als in het begin, dat voelt u wel aan. Daar wilde ik ook allereerst even op wijzen. Nu komt er duidelijk, ja, geen proces in het bewustzijn van Elia, maar direct, waarschijnlijk direct nadat hij de boodschap heeft gebracht, komt dat woord van de Heere, van Jehovah, tot hem. Dat zal wel precies op tijd geweest zijn. Waarom? Ja. Als een mens door iets gegrepen wordt, iets uitermate belangrijks, iets van God, je kunt dat natuurlijke leven ook toepassen trouwens. Dan moet je opletten hoe de gedachten van de mens zich helemaal concentreren op dat ene punt. Daar ben je mee bezig. Daar is je aandacht op gericht. Als dan dat punt gekomen is, dan zie je vaak, dan kun je eigen leven terugvinden. Dan zie je een leegte, dan kom je in een leegte vaak terecht. In een, ja, soms ook wel in een dofheid, in een leegheid. Want al je zinnen waren op dat ene punt gericht en nou is dat er, het is gebeurd. En wat moet je nou? Ik heb de gedachte dat Elia geen plan heeft gemaakt, eigenlijk. Hoe het nou verder zou gaan. Het woord ligt er. De vloek is van de hemel geopenbaard, het oordeel. De heldere hemel is eigenlijk een donkere wolk van Gods ongenoegen. Het ligt er, maar nou. En dan grijpt onmiddellijk de Heer in. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat doet de Heer, want anders slaan ze hem dood. Dat hoeft niet. Het kan natuurlijk wel, maar het hoeft niet. Omdat de Heer kan een mens bewaren. Elia ook. De Heer kan hem ook bij Obadja brengen. Om gestopt te worden. De Heer kan alles. En daarom is dat eigenlijk niet het belangrijkste. Die verberging van Elia. Het is ook wel leerzaam, maar van die raven en van dat brood, dat is wel belangrijk natuurlijk, maar ja, als die verhongerd zou zijn, ik bedoel, dan had nog niks aan de zaak veranderd. Die 7000, dat is wel een volheidsgetal ook, die mee onder dat oordeel hebben verkeerd, je moet echt niet denken dat het langs de deur gegaan is. Nee, daar zal ook honger geleden zijn. En sterkte van de honger. Mozes zegt ook, wij vergaan, niet zij, wij vergaan door uw toorn. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Wij stellen onze heimelijke zonde in het licht uw aanschijns. Kijk, dan komt opeens de Heer. En die geeft een opdracht. Een eigenaardige opdracht. Want de Heer zegt tegen hem, ga weg van hier. En wend u naar het oosten. En verberg u aan de beek Krit die vooraan de Jordaan is. Waar het precies geweest is, kan niemand met zekerheid zeggen. Het is hoogstwaarschijnlijk wel weer terug over de Jordaan heen. Een zijbeek of riviertje, sommigen denken aan de Jarboek. Maar dat is ook niet zeker en dat doet ook weinig ter zake. Niet zo belangrijk. In ieder geval, hij moet een behoorlijke stap terug naar de overkant weer. En daar in zo'n zijkrit betekent ook insnijding. Daar waar een zijloopje van de Jordaan is, een vrij woest gebied met bos en ook wel bergen enzovoort, daar moet hij zich verbergen. Daar wordt hij opgeborgen. Ja, eigenaardig. En de Heer zegt er nog wat bij, en het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. Een korte boodschap die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Hij moet weg. Dat is niet zo leuk. Dan zei ik nog te zacht gezegd om weg te gaan. Nou ja, Elia, ik heb het idee dat Elia ook nog wel een heerlijke figuur geweest is, misschien ten onrechte, maar ik stel me Elia altijd voor als een man die wat karakter betreft niet voor zo'n klein geruchtje vervaagd is. Hij is wel eens moedeloos geweest, maar hij zal wel een spelonk gevonden hebben of een hut hebben gemaakt. Ja, werk. Werk, wat moet je daar doen eigenlijk? Een beetje naar de vogeltjes luisteren. Of naar de bosjes kijken. Wat moet hij daar doen? Je begrijpt wel, als je nou een boodschap brengt van God, dat je er graag bij wil blijven. Wil je er graag bij blijven. Waarvoor? Om te kijken hoe het gaat. Om te spreken. Om een toepassing te maken. De toepassing. De toepassing is toch zo belangrijk. Ze hebben tegen mij, ja, hard of zacht gevraagd. Dus ja, die toepassing. Die houdt geen toepassing. En dan glimlach ik altijd een beetje. Ja, het zegt mij allemaal niet zo erg veel. Maar ja, je mensen die kwamen altijd naar de kerk voor de toepassing. Het eerste stuk is niet zo belangrijk. Maar als ik dan aan het eind nog maar kan horen hoe een mens nou bekeerd wordt. Hoe dat gaat. En of dat ik ook daarbij hoor. Dan krijg je nog eens moed of wat dan ook. Ach ja, maar ja. Voor mij ligt het vast. God maakt de toepassing altijd. God alleen. God de Heilige Geest. Die doet dat door het woord. Ik ben zo verschrikkelijk benauwd van toepassing. Dat verhaal achteraan. En het loopt soms zo uit de hand. Dat er 10 minuten gepreekt wordt over het woord. En 3 kwartier toepassing gehouden. Waar je met alle wegen en sluipwegen in kennis gebracht wordt, soms heel goed psychologisch uitgedacht, en dat je zegt, ja, kunstenaar soms. Eerlijk, dat zeg ik nu niet kritisch, maar gewoon kunstig, dat je zegt, wat waren of wat zijn het vaak ook psychologen in de benadering van de mens. Maar dat moet je natuurlijk leren. Dat moet je natuurlijk ergens liggen. Ik denk weer, ja, had het niet verkeerd op, het koninkrijk Gods is als een man die zaad zaaide in de akker en voortsliep, nacht en dag. En het zaad wies op, En hij wist zelf niet hoe. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij het hele zaakje maar moet laten voor het zaakje. Daar gaat het niet om. Maar wel doordrongen zijn van de wetenschap. Nog hij die plant, nog hij die nat maakt, ziet. God is het die de wasdom geeft. Maar hij wilde wel graag bijblijven. Paulus had soms een sterk verlangen om bij de mensen te zijn aan wie hij schreef, om van mond tot mond met ze te spreken. Of om eens te horen hoe het afgelopen was met de vrucht van de brief die hij geschreven had. En dan hoorde hij het soms al via een tussenpersoon. Maar je kan indenken dat hij er graag wel eens naartoe had willen gaan. Om er eens over te praten. Maar het kon niet altijd. Hier kan het ook niet. En dat druist uit de aard tegen de menselijke natuur in. En het lijkt alsof het ook wel tegen de Here in druist. Om acht op de schapen te geven. En om te grijpen die ter dood gegrepen zijn. Want zij wankelen ter dood in. En ge zult niet onschuldig zijn als ge u onttrekt. Het lijkt wel tegen de Heere zelf ook in te gaan. Dat de Heere zegt, ga weg van hier. Dat Elia dat ook misschien zo ervaren zal hebben. Dat kan best zijn hoor. Dat kan best zijn. Dat bestaat. In vers 5, hè? Hij ging dan heen. Maar het hoeft helemaal niet te betekenen dat Elia het allemaal zo vanzelfsprekend vond om weg te gaan. Het is toch maar een kort preekje geweest, hè? Geen dauw of regen, zo waarachtig als de Heere de God Israël weet, voor wiens aangezicht ik sta. Geen dauw of regen ten naam mijn woord. Is er meer niet te zeggen? Wonderlijk. Wonderlijk dat een mens, ja, ik bedoel het in het algemeen en persoonlijk. Maar dat geldt voor mij ook. Hier wel in de eerste plaats. Wat zit een mens toch overal ontzettend sterk bij betrokken? En dat mag de apostel Paulus zegt, mijn kinderkunst die ik wederom arbeidde te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgt. Maar het is toch een les in je leven om te bedenken dat Gods werk gaat gewoon door. En dat de Heer nou, ja de Heer kan zo een trompet even opblazen en hem zo weer op de tafel leggen. En de Heere kan licht laten schijnen door een venster en dat zo weer donker is. Alle inwoners der aarde en de volken, een druppel aan een emmer, een stofje aan een weegschaal. Als je daaraan denkt, dan zeg je, lieve Heere, leer ons alstublieft ook deze les in ons leven verstaan. Dat we van die akelige, nare, kleine, nietige dreumesies zijn. Die soms heel wat denken. Maar het is allemaal niets te betekenen. Het heeft niets te betekenen. Want u bent de oppergezagvoerder. U stuurt de een voor een jaar, de andere voor 10 minuten. En de andere voor 50 jaar. Dat doet de Heer. Maar je kunt niet zeggen wat doet gij. Kunnen wij een bevel geven van het werk zijner handen? Ezechiël moest de vreemdste dingen doen. Dan kon hij helemaal weer niet praten. Dan werd hij stom gemaakt door de Heere. En op Gods tijd, als de geest kwam, dan mocht hij weer eens wat zeggen. Dan moest hij zoveel dagen op zijn ene zij en dan op de andere zij gaan liggen. Eigenaardige dingen. Soms hoeft de mens maar een klein boodschapje te doen, zou je zeggen, voor de Heer. En de Heer zegt, dat is precies genoeg. Wij mensen klein. Dat zou je er wel boven moeten schrijven. Elia zou wel gedacht hebben. Natuurlijk, je komt even in een leegte terecht. Hè. Maar ja, dan komen toch de vragen waar je op in kan gaan. Is er nog een weg? Is er nog een mogelijkheid? Man Gods. Dus die man zou toch ook wel graag de toepassing hebben gezien. Wat werkt het uit? En dan moet hij weg. Van de Heere zelf. En hij moet daarna zo'n betrekkelijk onherbergzame streek. En dan moet hij dan niks doen. Niks doen, ja, of hij moet met de vogels gepraat hebben of zo, maar en wat fout gerommeld en gehakt hebben of gezocht om een vuurtje te stoken. Maar ik moet eens indenken, want ik weet niet precies. Zou ik nog eens even na moeten kijken, maar ik dacht dat hij er toch misschien wel een jaar geweest is. Maar dat is een hele tijd. Een hele tijd zomaar op non-actief gezet. Nou. Als hij dan rekent hoe onmisbare mensen eigen voelt. Hij kan eigenlijk geen dag uit. Hij kan geen week met vakantie. Want dit loopt vast. Hij kan niet ziek zijn. Hij kan dit. Want hij is oh zo verschrikkelijk nodig. Hè. En de dominee die kan ook al denken. Oh, wat moet er van terechtkomen. Dit en dat. En de Heere die zegt. Er is zo'n schuilplekje neer. Tussen de bomen en de vogels. En het is uit met de prekerij. Wonderlijk. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Ga weg van hier. Daarom. Heer, maak je niet te bezorgd. De Heer zegt, je kostje is verkocht. Je hoeft je geen zorgen over te maken. Je zult uit de beek drinken. En ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. De raven. Ja, hoe? Nou ja, dat komt vanzelf wel aan de orde, hoe die beesten dat doen. En dan staat er dan in vers 5. Daar wil ik in de tweede plaats uw aandacht voor vragen. Hij ging dan heen. Hij gaat. Zonder murmureren, tenminste daar lezen we niet van. Net zoals Filippus. Die dacht ook toen hij in Samaria bezig was, het was een goede tijd, de Heere deed dagelijks toe. En toen zei de Heere, ga naar een woeste weg. De weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. Hij ging. Misschien heeft hij ook wel een beetje eigenaardig gekeken dat hij dacht, moet dat nou? Maar hij is toch gegaan. Elia ook. Hij merkt iets van de gehoorzaamheid des geloofs. Al weet hij niet waarom het allemaal is. Al zou hij misschien wel graag eens hebben gehoord wat er zo plaatsvindt. Op straat en in de huizen, wat de mensen met elkaar bespreken. Hij gaat. Hij ging dan heen en hij deed naar het woord des Heren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor de Jordaan is. Hij komt als een pijl aangeschoten. En geruisloos verdwijnt hij weer. Een felle aanklacht. Een oordeelswoord. Op zijn. Maar hij luistert. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden, zou je mogen zeggen, ja. Nou ja, van de honger hoeft hij niet te sterven. En de prekerij die moet dan maar een poosje ophouden. Daar is de Heer ook niet van afhankelijk. Eén ding is zeker. Dat woord van God is gesproken. En dat ligt er. Dat ligt er. Het ligt er. Maar dat woord van God is niet afhankelijk van een mens. Van een profeet niet. Van een dominee niet. Van een ouderling niet. Van niemand. Daar is dat woord niet van afhankelijk. Het is het woord van God. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Dat is een ingrijpende gedachte. Dat het woord van God, dat ligt er. Maar of Elia erbij zit, of erbij staat, of erover praat, of eruit praat, of nog wat kracht bij zou willen zetten of niet? Nee. De Allerhoogste, die maakt het goed met wat hij wil. En er valt de mens tussenuit. Dan heb je nog zo'n bewustheid van je goddelijke zending en voor wiens aangezicht je staat. Als de Heere zegt, is nou amen, dan is het amen. Geloof of vermoed, dat weet je niet, totdat de eeuwigheid komt, dan zal iedereen Gods lof eeuwig brengen en zijn naam prijzen en verheerlijken. Hij gaat toch heen. De geest die hem gedreven heeft naar Agab toe, woord drijft hem nu van Agab en het volk af. Nogmaals, het valt niet altijd mee. Probeer het op je eigen situatie of zo eens toe te passen. Probeer het eens in te denken. Of zij dat nou zo aangenaam of zo leuk zou vinden. Om op non-actief gesteld te worden. Maar het gaat toch geen nog. Wij, ja, laat maar eerlijk zeggen. We hebben ons eigen allemaal zo vaak te pakken. En we pakken ons eigen er zo gauw bij. Hè. Maar de Heere, de grote God, de grote soeverein. Die is nergens aan gebonden. Tenminste niet aan ons in die zin. Ja. Dat zie je als een mens oud wordt, dan denkt hij soms helemaal, ik kan niet meer vermist worden. En het begint steeds moeilijker te worden om te aanvaarden. Wij deden het land geen behoudenis aan. Wij hebben niet aan wind gebaard. God alleen is het, die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Elia gehoorzaamt aan het woord van God. En dan is het niet zo belangrijk. Nou gaan we nog even op het vervolg letten. Ik bedoel de laatste gedachte. Gods bedoeling. Wat is nou de bedoeling of de strekking van dat schriftgedeelte? Ja, ik noem slechts enkele gedachten, want het gebod is zeer wijd. En ik heb er trouwens al iets van gezegd, toen ik noemde dat grote onafhankelijke van God dat hij doet wat hem behaagt. Ik zou nog iets meer willen doen. In de eerste plaats dit. God spreekt zijn woord. En nou is de uitwerking van dat woord niet hangende aan mens, wat ik dus al reeds genoemd heb. Ja, Dit is het woord van God, gedrukt. Op papier en inkt. Met papier en inkt. Daar kunnen wij niets mee doen. Ja, geloven we dat? De een zegt, vul je naam in. God eist dat we hier op dat woord volstandig letten. Maar misschien ben je al wat verder gezakt door de praktijk van het leven. Dat je moet zeggen, lieve Heer, trouwe God, ik heb geen orgaan meer om uw woord te horen. Om uw woord te verstaan, om me in uw woord te verdiepen, om uw woord op te eten, om het in de praktijk te brengen, om er blij of verdrietig om te zijn. Dan kun je zeggen, ja, dat dode letters, die papieren paus, nee, dat moet niet zeggen. Dat moet niet zeggen. Je moet zeggen, die dode dingen die ik ben. Heren, wat ben ik toch dood. Wat ben ik toch diep ongelukkig en gevallen. Daar zit ik te lezen in het dierbare evangelie in het Oude of Nieuwe Testament. Ik zie er niets in. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Maar het woord blijft er. Ook als de man misschien, ik spreek nu even zinnebeeldig, ergens in een achterhoek aan de Jordaan zit. En met wat stenen loopt te sjouwen om nog een rustbankje te maken en een soort tafel en een stoel om wat op. Al zou er, wij gaan spreken, geen schoenlapper meer zijn die het woord van God verkomt. Maar het woord ligt er. Dat moet des te meer branden daar in het tienstammenrijk. Er is niemand die het voor het woord opneemt dat Elia gesproken heeft. Niemand. Die in de openbaarheid durft te treden en te gaan preken over die tekst die Elia heeft uitgesproken. Maar God houdt dat woord vast en leeft. Al is er geen mens meer bij die het voor het woord opneemt. Dat is een troost. Dat is een troost voor die mensen daar die geen dominee hebben of zo in die landen waar je zo vaak van hoort, weet je wel. Ik kan het allemaal niet beoordelen, maar er zal wel heus ook wel een grote kern van waarheid in zitten. Die mensen die met een stukje uit de Bijbel blij zijn. Die mensen die luisteren naar een uitzending en dan in China, zoals ze dat in China deden, en die dan gauw opschrijven als er langzaam uit de Bijbel in het Chinees voorgelezen werd. Dat moet er toch allemaal van terechtkomen, zou je zeggen. Daar zorgt God voor. Daar zorgt de Heere God voor. Misschien nog wel beter dan die zendingsmannen met hun helikopters enzovoorts, weet je wel, waar miljoenen bij miljoenen elk jaar naartoe gaan. Weten wij? Wij zeggen, er moeten mensen zijn. Er moet geld zijn. Er moeten machinerieën zijn. Er moet van alles zijn. Het is wel niet de hoofdzaak, maar anders gaat het niet. Nou, dat wil God allemaal wel gebruiken, ik zeg daar niets van. Maar je moet er niet te veel de bazuin over hebben. Want dan zitten we er goed naast. Want dan strooit de Heer het zo uit de wolken, bij wijze van spreken. Een snippertje van de Bijbel, een woord. Of een uitzendingje. En de Heer voert zijn raad uit. Met dat woord. Ja, Elia, ga maar opzij. Ga maar opzij. Er zijn toch wel besprekingen nodig? Nee, die zijn niet nodig. Nazorg dan. Van straks als de mensen kermen en schreeuwen van verdriet, omdat de dood door het venster naar binnen klimt. En die man is weg, die man die dat woord gesproken heeft. Die man moeten we hebben. Misschien dat hij nog eens bidden kan. Nee, niet nodig, zegt de Heer. Elia, ga maar gerust weg. Je moet weg. Ergens een oordeel en ergens een genade. Het oordeel is dat de Heere de profeet wegneemt. Hij moet zwijgen. En de genade is dat desondanks God dat woord gestand doet. Ik spek het je reden en geen dauw. Alle lijnen spitsen zich als daar samen op het eeuwig blijvende woord dat levend en krachtig is en scherp snijden. Al is er geen mens meer die dat zwaar hanteert, dan hanteert God in de hemel. Zoals hij altijd doet. Zie je, dat wou ik als eerste lering eruit noemen. Wij zeggen zo makkelijk, ja, je hoort zo makkelijk zeggen, het is een erfelijk belaste term geworden. Een mens zal er eens buiten moeten vallen. Maar die dat het meeste zeggen en het hardste zeggen, daar merk je al gauw aan dat ze er nooit buiten gevallen zijn. Want er zit nog zo'n vracht godsdienst bij dat erbij. Ook dat buitenvallen, dat is nog godsdienst. Dat heb ik geleerd. Dus buiten gevallen ben. Dat neemt niet weg dat de Heer er wel op aanmerkt. En ook daarin zijn wijsheid openbaart ten aanzien van zijn knecht Elia, die toch wel een hele profeet is, waar de mensen geweldig in de nageslacht over gesproken hebben, een achting over gehad. Elia, die zal nog komen, Elia. Die zal komen en dan zal het nog eens gebeuren. Maar ze wisten niet dat als Elia zou komen, dan had hij ook tegen hun gezegd: het zit helemaal niet goed, jongens. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Of andere gebroedjes. Zo'n hoge plaats had. Maar de geschiedenis geeft daar geen reden toe. De historie. Om zo te praten. Oh, die Elia, jij was groot. Door God. Maar ze hoeven er geen drama van te maken. Want je zou zeggen, toen die hardst nodig was, naar onze menselijke gevoelens en wat men dan noemt het pastoraat, hè, toen zette de Heer hem gewoon opzij. Doet niks, geen huidbezoek, fysieke bezoek meer te doen. Voorlopig. Maar er zijn toch ook een hoop van Gods kinderen bij, die toch wel een woordje, laat u ook maar voorlopig aan God over. Zo. Dat is punt 1. God is de God van zijn woord, die doet wat hem behaagt. In de tweede plaats zou ik hierop willen wijzen. Elia mag ook nog wel wat leren. Daarbij, de Heer zegt, ja, jullie hebben niet recht gesproken van mij als mijn knecht, Job. Dat wil niet zeggen dat Job niks geleerd heeft. Het hele leven is een les. Nou moet die Elia daar toch ook onderwijs ontvangen. Welk onderwijs? Nou, van die raad en dat brood. Die raven, dat zijn roofvogels, hè. Je moet denken aan kraaien, maar dan in het groot. Dat is zo'n 65 centimeter groot. Roofzuchtige beesten die vangen, eten aas, maar ze vangen ook vogels. in hun klauwen om op te eten. Een raaf, daar krijg je nooit wat van, want die steelt en die rooft alleen maar. Daarbij was het ook een onrein beest, een verfoeilijk beest voor de Israëliet. Dat de Heer in zijn wet aan het volk bekend gemaakt. Ja, nou geeft God een gebod aan die beesten. Maar hoe hebben die beesten dat dan kunnen horen? Ja, dat weet ik ook niet. Raven hebben toch geen verstand? Nee. Staat wel in de Bijbel, hij hoort de jonge raaf als ze tot hem roepen. Dus al weet de Heer dat ze straks rovers worden. En dieven. En dat ze jonge vogels te pakken nemen en ze opeten. De Heer hoort ze toch. Die doodgravers. Kijk. Nou mag je denken, Elia, of wie je ook bent, of hoe je ook heet. Nou mag je denken in de eerste plaats, wat zijn wij toch een ellendeling, dat nou een raaf beter naar de Heere luistert dan mij. Want God heeft ons ook geboden. God heeft ons ook geboden. God heeft de mensen niet maar laten gaan. Maar hij heeft ze toegesproken. En Israël ook. En niet zo'n beetje. God heeft ze toegesproken. Maar er is niemand die luistert. En dan hebben we het over moreel. En zedelijk verplicht dat we onze zaligheid uitwerken. En als ik zie, ik sta aan de deur en ik klop, de deur zit aan de binnenkant. Maar dan moet je naar de praktijk kijken. Oh. Verschrikkelijk. Vernieling en ellendigheid op al hun leven. Heel dat gedoe, dat zakt op een gegeven moment als een kaarthuis in elkaar. Hoe lief en hoe mooi het allemaal ook klinkt. Er zijn toch nog mensen... Ja, Elia, ik heb niet zoveel werk met die akelige rovers die daar door het luchtruim zwerven. Die aasvreters en vogeltjes, dieven, daar heb ik niet zoveel moeite mee als met Adams kroost. Dat is ook halen hebben houden, Adams kroost. Maar er moet nog wat anders voor te pas komen. Om die te laten komen. Als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assen. Er moet nog wat anders om te pas komen. Zie je. Mensen, dat is ook de lering uit dit gedeelte. Die akelige roofvogels. God geeft een gebod. En dan komen ze aan. Waar ze het gehaald hebben, hebben ze het gehaald. Misschien wel bij Agab van de tafel. Of Izebel. Ze zou het wel gepikt hebben. Maar God heeft er toestemming voor gegeven. En of dat ze gebakken of gekookt vlees gebracht hebben, weet ik niet. Dat ze het uit een pan gehaald hebben. Of dat ze gewoon kwakkels hebben gevangen. Dat is ook vlees. Maar het was er. Want het is, ja... Vergeet me dat ik het zo zeg, en dat is prachtig als je erover denkt. Prachtig als je zegt, kijk. Ja. Mens is nog een snoeltaart van nature, maar ja. Hij krijgt brood en hij krijgt nog wat erop ook. Brood en vlees. Het is geen overdrevenheid, maar het is goed te eten. Niet al te eenzijdig. Hij krijgt vlees ook binnen op zijn tijd. En water. Lekker water. Uit de beek. Hier heeft de boel gezorgd. En als hij dan die zwak... rokken aanziet vliegen. Heer, oh, wat is toch een wonder, Heer. Dat is toch een wonder. Dat kan. Ja, maar roep nou niet te hard over dat wonder. Dat is toch een wonder, hè? Als je van een vijand een snee brood krijgt, dat is zeker een wonder. Maar het is nog een veel groter wonder dat God vijanden met zichzelf verzoent door de dood van zijn geliefde zoon. Dan schrijf die mooie verhalen, weet je wel. Kan best door de Heer heeft wonderen gewerkt. Hè. Bij de een ligt een zak met broodjes op de stoep en bij een ander, het gebeurt allemaal wel, het is allemaal wel gebeurd. De een beleeft meer als de ander in het leven. Maar je voelt aan in de diepste zin, daar gaat het niet om. Dat is de hoofdzaak. Niet. Maar dat het woord van God zo'n kracht heeft, dat zo'n beest gelijk luistert. Al kan die alles wel verslinden en al heeft hij nooit genoeg, want die raven eten zo ontzettend veel, ze hebben zo'n spijsvertering, ze hebben altijd honger. Die beesten stuurt de Heer nou om ons te leren. Een os kent zijn bezitter. En een ezel kent de kribbe zijn zeren. Een ooievaar weet de weg door de lucht. Naar zijn nest. Maar mij weten jullie niet te vinden. Zegt de Heer. Nee. Daar loop je met een grote boog omheen. Droevige sujetten zijn we toch geworden. In onze vallen bondbreuk in Adam. Er wordt eigenlijk veel te zacht over ons geoordeeld in het algemeen. Redelijke mensen, houd toch op. Daarom zijn we juist zo onredelijk. Er zit nog meer in dit. Kijk. Het is natuurlijk een groter wonder als er een aga buigt en de Manasse bekent dat de Heere God is, dan die raven. Dat is een grote wonder. Maar het geeft toch de burger moed. Die halers, die hebbers en die houders. Ja, als God spreekt, dan is het er. Als God zegt, Saul, Saul, wat vervolgd zijn mij. Wie zijn gij, Heer? Dat is nog groter om. O, Elia. Werk het toch op, dat je ook niet te moedeloos wordt. Mijn ziel, merk het ook op, dat je niet te moedeloos wordt. Want die God die van leeuwen lammeren kan maken, en van vrekkige raven uitdelers van brood, die God kan een weerspannig kroost op de weg zetten. Hij kan zondaren de weg leren, onderwijzen in het recht. En hij kan ons, die alleen aan ons eigen denken, aan onze maag, aan onze buik. En als hij kan ons doen zingen, ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen daar in uw lach. Groot. De raven brengen hun brood door. Het gebeurt ook. Hij drinkt. Elke dag opnieuw. Je kan met de klok. Hij heeft geen klok nodig. Hij ziet het aan de raven. Het is etenstijd. En s'avonds ook. Het is etenstijd. Of dat ze het zomaar hebben neergelegd. Zal wel een vast plekje voor gekomen zijn. Moed geven. Moed geven. Ja, nou moet je het zo zien. Kijk, als je nou naar die beestjes kijkt, die raven, dan denk je, ja, het is een groot wonder, maar ze zijn nog zo kwaad niet. Als je nou naar de mensen kijkt, dan zou je zeggen, naar je eigen kijk, ja, maar dat kan nooit. Nou, dan moet je opletten op de volgende lering. Het was brood uit de hemel. Dan komen ze zo uit de lucht. Brood uit de hemel. Mijn woord zal zijn als de regen, zegt de Heer. Die van boven komt en de aarde komt en doorvochtigt de aarde. Jezus Christus zegt, ik ben brood. Dat uit de hemel is neergedaald. Nee. Niet alleen wonderlijk onbegrijpelijk dat de Heere God aan mensen denkt, dat hij raven zet naar zijn wil. Maar het grootste wonder is dat hij zegt tegen zijn geliefde zoon: ga weg van hier en verberg u in hun vlees en bloed. Hij dan ging heen en deed naar het woord van zijn goddelijke vader. Brood uit de hemel, niet zoals het manna, die mensen zijn gestorven, maar brood uit de hemel om eeuwig te leven, niet van een raaf, van God zelf gebracht, die in ons vlees verschenen is. Hij ging heen naar de benedenste delen der aarde en werd arm daar hij rijk was. Hij ging zo vaak naar die plek toe, denk ik, waar Elia ook gezeten heeft bij de Jordaan. Je leest toch ook van de Jordaan en Hermon, kroep van het klein verberg u aan, in de eenzaamheid. Tja, Elia zat er en die kreeg nog eten op de koop toe. Maar als die dat had moeten dragen, dat echt had moeten dragen, wat er daar in Israël gebeurd was en gebeurde, die afvoerering, die afvoerderij, die walgelijke onreinheid, had de Heer hem beter gelijk kunnen begraven, want hij had geen stap verder gekomen. Maar Jezus ging heen, het brood uit de hemel, en hij nam de last op. Hij ging de eenzaamheid in, borgtochtelijk. Niet om maar te wachten totdat er weer wat te doen zou zijn, als er nog wat te doen zou zijn, maar bewust, ik draag uw heilige wet. Laat Elia dan gezegd hebben, de wet van God, die heb je geschonden en overtreden. Dat kan niet langer zo. En Jezus neemt alles op zich en gaat heen. De zwakke weg, de eenzaamheid. Hij riep mij dorst, opdat wij niet zouden dorsten in de eeuwigheid. En opdat weerspannigen in Israël, die van de honger en de dorst gestorven zijn, nog ruimte kregen voor het laatste ogenblik. Gena, o God, gena, ik sterf om mijn eigen schuld. Daarom kwam hij. Hij die in de woestijn hongerde en dorste 40 dagen lang. Die de goede belijdenis heeft gestand gedaan. Jezus Christus. De tegenpool. Tegenbeen. Tekentype. Voel je, het gaat in dit verhaal om het woord. God handhaaft zijn woord, al sterven we allemaal. Of we gaan allemaal met vakantie. Of we zitten allemaal achter onze krant. God handhaaft zijn woord. God kan het licht van de kandelaar wegnemen, maar het woord blijft branden. God preekt tegelijk voor zijn kind. Ik ben de machtige Jacobs, de schepper van hemel en aarde. God zal verandering geven. De Allerhoogste, hij alleen maakt het goed in Christus Jezus. Dat is de troost en de rijkdom. Ja, mijn God is koning. Dat betekent, mijn God is Jehovah. Betekent de naam van Elia. Mijn God is Jehovah. Niet Baal, niemand. Maar Jezus sprak. Mijn God is mijn Vader. Ik vaar op tot mijn God en uw God. Jezus sprak, ik en de Vader zijn één. Zo komt hij nu ook zijn smarten weg, omdat hij een spannig kroost. Waarvan we zo zongen, ik liet hem die spraak naar hun goede handelen. Wat erg, hè? Waarom zegt de Heere dat toch al kan? Is er dan bij de Heere geen verandering meer? Ja, dat zegt de Heere nou expres. Om u en mij te leren. Zie nou eens wat je bent. Je bent geboren met een innerlijke drang om van God voor eeuwig te vluchten en om in de hel terecht te komen. Dat is je levensfeer. Maar de keuze viel van je eigen dwaze ziel. Anders hoefde dat versie toch niet gezongen te worden. Maar omdat God in Christus zich zo diep neerbuigt, heeft hij ook dat psalmversie op onze lippen gelegd. Ik liet hun die spraak naar de woedacht handelen. En als vandaag of morgen bij de een of andere verachter naar binnen gaat, dan zou hij zijn gewoon dood willen gaan. En maar gelijk sterven. Omdat hij zegt, ik ben die man. Die dwaas. Die vernieuwer. En troosten, dat kan ik niet en u niet. Dat woord erin. Maar God is ermee bezig. Tot de laatste dag toe blijft hij ermee bezig. En dat is de troost. Dat is de troost. Uw toezeggingen hebben mijn leven gemaakt. Op uw woord heb ik gehoopt. Doe mij hopen op uw woord, Heer. Doe mij hoop op Christus Jezus. Het prachtige, eeuwig blijvende woord van u. Amen.